In deze aflevering een gesprek met Stef van de Vin over het eten van meer vlees, meer vet en mannelijke hormonen. Hoi Stef, welkom en fijn dat je te gast wilt zijn in de Keto Podcast.
Dankjewel, Luisa.
Hoe kwamen wij op elkaars pad of hoe kwam jij op mijn pad? Ik volgde jou volgens mij op LinkedIn, omdat je daar altijd al reageerde en altijd in dezelfde groepen dat je tegenkwam. Toen hebben wij elkaar een keertje ook gesproken over de opleiding, of wat dat voor je was. Intussen ben je die ook gaan doen, hè? De ketogene metabole therapie. En we raken zo af en toe eens een keertje met elkaar in gesprek. En toen dacht ik, wauw, wat een berg kennis heb jij volgens mij intussen al opgebouwd. Maar je hebt ook volgens mij zelf een ervaringsverhaal. Dus ik dacht, nou, dat was heel mooi om dat een keertje op te nemen voor de podcast. Want er zit ongetwijfeld ook iets in wat voor de luisteraars inspirerend is. En vaak hebben we het over vrouwen en hormonen. Maar we hadden het net al even over van jij wil je vooral gaan richten op mannen en hormonen. Maar daar komen we zo bij aan. Ga je eerst eens even zelf voorstellen en vertel even wie ben je en wat doe je?
Ja, hoi. Dankjewel dat ik op de podcast mag komen. Ik vind het een enorme eer. Dat is ten eerste. Dankjewel. Ik ben Stef van der Vin. Ik heb mijn eigen bedrijf, Mitochondrion. Dat is een hele lastige naam, maar... het is wel precies zeg maar, waar het over gaat. En zoals je al zegt, ik focus me op mannelijke hormonen, zeg maar. Testosteron is niet zozeer echt een causaal iets. Dus het is niet de oorzaak van je problemen, maar testosteron is vaak, zeg maar, als dat te laag is, een duidelijk signaal van je lijf van hey, er is iets aan de hand met je metabole gezondheid of met iets anders.
Ja.
Dus daar focus ik me op. Ik ben 36, ik heb twee kleine kindjes, 2 en 5. Recent verhuisd.
Ja.
En recent aan mijn eigen bedrijf begonnen. Dus,
ja.
En ik ben dus inderdaad bezig aan twee opleidingen. Aan de ene kant medische basiskennis bij Connemore. En aan de andere kant ketogene metabole therapie bij jou.
Ja, ja. En hoe ben je op dat pad terechtgekomen? Want volgens mij doe je eigenlijk iets heel anders voor je dagelijks bestaan.
Ja, dat klopt inderdaad. Ik kom eigenlijk hoofdzakelijk uit de commercie. Dus ik ben eigenlijk altijd buitendienst accountmanager geweest, vooral in de gereedschappenwereld. Daarnaast heb ik wel altijd heel veel interesse gehad in het menselijk lichaam. Dus vroeger op de basisschool gaf ik al spreekbeurten over de bloedsomloop en over het oog en over dat soort dingen.
Ja.
In plaats van over mijn konijn en over de auto van mijn vader, zeg maar.
Ja.
Maar ik heb daar zakelijk gezien of opleidingstechnisch eigenlijk nooit iets mee gedaan. Omdat uit alle testjes ook kwam dat techniek, zeg maar, dat goed was voor mij, zeg maar. Dus ik ben meer de techniekkant op gegaan. Maar dat menselijk lichaam, dat is altijd wel iets geweest wat meegespeeld heeft. Daar heb ik altijd interesse in gehad en altijd dingen over willen weten en dat soort dingen. Maar wat hoofdzakelijk mijn honger voor kennis zeg maar aangewakkerd heeft, is mijn eigen gezondheidsproblemen. Ik had al jaren prikkelbare darmsyndroom. En op een gegeven moment kwamen daar slikproblemen bij.
Slikproblemen, zeg je?
Slikproblemen.
Ja,
Dus problemen
ja.
Met eten doorslikken, zeg maar.
Ja,
Dus
oké.
Vaak bleef er eten hangen in mijn slokdarm. Een boterham met pindakaas, daar had ik twee van die joekels van glaas water voor nodig om die überhaupt weg te krijgen. En op een gegeven moment, in de slechtste periode, toen hadden we net onze dochter gekregen, ze was 6 weken volgens mij, zaten we in Heerlen, zaten we op een terras, zaten we een kipsatéetje te eten, dat had ik toen nog.
Ja.
En toen bleef er een stuk kip in mijn keel hangen. En het was ook niet dat ik heel slecht gekauwd had of zo. Dat viel allemaal heel erg mee. Maar die slokdarm die kneep zich gewoon dicht. En dat zat echt goed vast. Dat kreeg ik gewoon niet meer weg. Gewoon proberen over te geven en water drinken. En dat ging niet. Het zat gewoon vast. En daardoor kon ik bijvoorbeeld ook mijn eigen speeksel niet meer inslikken. Hè. Normaal denk je daar niet over na, maar dat ging dus
Ja,
niet
ja.
meer.
Ja.
Dus ja, van alles geprobeerd en best wel paniek, zeg maar. En ik was niet aan het stikken, want het is je slokdarm en niet je luchtpijp, zeg maar. Maar evengoed is dat een heel vervelend drukkend gevoel, zeg maar, op je borst. En niet fijn.
Nee.
Nou, uiteindelijk naar de EHBO en onderzoeken. Nou, uiteindelijk met een glas Spa Rood, dat schijnt wel te helpen. Na een uur zakt het eindelijk. En toen zei die huisarts tegen mij: luister, Stef, je bent nu 31. Je bent veel te jong voor dit soort slikproblemen. Dus je
Ja.
moet er iets mee. Oké, nou prima, afspraak gemaakt. Huisarts, eerst thuis, zo gaat dat. En dan door naar de specialist. Dit was toevallig een oncologe-interniste. En die zei na zo'n fijn onderzoek met zijn camera helemaal tot in je maag, zeg maar. Zei die tegen me dat ik eosinofile
Zo, zeg het eens
oesofagitis
langzaam.
heb. Eosinofile oesofagitis. En dat wil
Oké.
zeggen chronisch ontstoken slokdarm. Dat is eigenlijk iets dat noemen ze in de medische wereld idiopathisch. Oftewel, ze weten eigenlijk niet wat het is en waar het van komt. Ze weten vooral dat maagzuurremmers, die werken vaak.
Ja.
Dus die arts die zei tegen me: nou, meneer Van der Veen, u heeft eosinofile oesofagitis en hier zijn uw pilletjes. En gewoon vanaf nu iedere dag die pilletjes slikken. En dan kunt u er 100 mee worden, is geen probleem.
Ja.
Waarop ik vroeg: nou, leuk, maar ik ben 31. Ik wil niet dagelijks medicatie slikken. Zo simpel is het, want daar zitten altijd bijwerkingen aan. En het is gewoon beter om het niet te doen. Dus zijn er ook dingen die ik kan doen met mijn leefstijl, of met mijn dieet, of waardoor ik dit kan verbeteren? Want dit is niet uit de lucht komen vallen. Ik heb dit omdat ik dit zelf ergens veroorzaakt heb. Want ik had het 10 jaar geleden had ik het niet, en 5 jaar geleden ook niet, en nu heb ik het in één keer wel. Dus nee, dat kan allemaal niet. En dus allemaal, het is genetisch bepaald. En het is pech en gewoon pilletjes slikken en mond houden en
Ja,
dan komt het goed, zeg maar.
en succes ermee. Ja.
En succes ermee.
Ja.
Nou ja, prima. Toen heb ik dus één kuurtje gedaan van 6 weken om van de ergste problemen af te komen. Dat hielp op zich ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Maar na die 6 weken ben ik gewoon meteen gestopt en ben ik op zoek gegaan naar wat voor mij werkte. En dat heeft bijna 4 jaar geduurd voordat ik daar enigszins achter was. Via heel grote omwegen. Ik ben begonnen ooit, toen de huisarts tegen me zei dat ik prikkelbare darmsyndroom had, ben ik begonnen met geen frisdrank meer. Geen espresso meer drinken, minder koffie, minder alcohol. De standaard dingen waar denk ik iedereen wel mee begint als dat die dit soort
Ja.
problemen heeft.
Ja.
Nou ja, toen ik die eosinofilus vagitis had, toen, of die diagnose had gehad, toen ging ik verder met meer groente, minder vlees. Meer vers eten, volkoren,
Ja,
zoals iedereen altijd zegt.
ja.
Dat heb ik
Ja.
allemaal gedaan.
Ja.
Ik ben zelfs op een bepaald punt bijna vegetarisch geweest, hè, dat ik echt nog maar 2 of 3 dagen in de week maximaal vlees had.
Ja.
En voor de rest, ja, perige groenten en pasta en volkoren brood en van alles nog wat.
Ja. Met
Nou.
het idee, hè, dat vlees slecht verteerbaar is, dat dat in je darm achterblijft en dat je dus vezels moet binnenkrijgen om je darm te
Ja,
helpen, los laten passeren. Ja.
maar
Ja.
ook dat is zeker. En daarnaast ook het hele narratief om de ethische redenen, hè? Dus beter voor het milieu, bla bla bla. Hè? En toen geloofde ik dat nog.
Ja.
Inmiddels is mijn kijk al heel anders geworden.
Ja.
Maar ja, toen zat ik nog in die wereld, zeg maar. En op een gegeven moment ben ik toen terechtgekomen bij. Ik denk via Dr. Burke op YouTube. Dat was
Ja.
eigenlijk volgens mij een van de eerste influencers wat dat betreft die ik volgde. En ja, je kent hem zelf, hè? Hij is ketogeen. Hij is een voorstander voor ketogeen, maar met heel veel groenten en heel veel. En
Ja.
vooral groene groenten en dat soort dingen. En oh, dat heb ik dus een tijdje gedaan. En er is één periode geweest dat het echt heel slecht ging met mijn darmen, maar dat was die periode. Dat was echt niet leuk. En ja, zo ben ik langzaam ben ik terechtgekomen bij, vooral via influencers op YouTube, bij Dr. Anthony Jaffee.
Ja,
Je
andere
kent hem, je hebt
uitersten. Ja.
net de podcast met hem gehad.
Ja.
Daar zag ik een filmpje van dat mensen carnivoren zijn met heel veel argumentatie erachter over onze anatomie, over paleoantropologie, over planten en de toxines die daarin zitten en de evolutionaire wedijver tussen flora en fauna. Ja, dat hele verhaal. En toen dacht ik, deze gozer is volledig geschift. Die gozer die is bij de geboorte gevallen en op zijn hoofd terechtgekomen. En dat kan niet anders.
Ja.
Maar ik was er wel heel erg door gefascineerd, zeg maar. Dus ik ben daar helemaal ingedoken. Zo, ja, dat is een beetje mijn persoonlijkheid, dat doe ik. En hoe meer ik leerde, ik ken ze allemaal, Dr. Sean Baker, Anthony Chaffee, Dr. Kiltz, Bart Gay. Noem de influencers maar op die allemaal in deze wereld zitten.
Ja.
En ik heb heel veel boeken gelezen daarnaast. Ik denk het afgelopen jaar misschien wel 25 boeken of zo verslonden wat dat betreft. Waaronder ook Change Your Eat, Change Your Diet, Change Your Mind. Ja, super. Ja, en zo ben ik eigenlijk ja, vooral via influencers en boeken en zelf kennis vergaren, zeg maar. Heb ik mijn kennis bij elkaar gedaan. En dan, ja, een van de belangrijkste dingen voor die chronisch ontstoken slokdarm. Die arts die had gezegd, een van de redenen dat je dit hebt, is dat er ongemerkt maagzuur omhoog komt in je slokdarm. Niet helemaal door in je mond, dus je merkt het niet, maar het komt omhoog. En dat zorgt voor die inflammatie, ja, die ontsteking in je slokdarm.
Ja.
Dus je moet maagzuurremmers. Maar tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat eigenlijk verkeerd om gedacht is. Want als je je maag minder zuur maakt, dan sluit de klep die bovenop je maag zit, die sluit juist niet meer.
Nee.
Dus wat moet je doen? Je moet je maag juist zuurder maken. Want dan sluit die klep tenminste bovenop je maag. En dan loopt dat maagzuur niet meer terug je slokdarm in.
Ja.
Dus dat ben ik gaan doen toen. Betaïne ACL ben ik gaan slikken. Ik ben appelsiederazijn, of hoe heet dat? Appelazijn?
Ja, appelsiederazijn, zijn, ja.
Ja, dat.
Ja.
Apple cider vinegar, ja, dat.
Ja.
Ben ik gaan gebruiken. En ik ben met mijn voeding, zeg maar, gaan proberen om mijn maag minder te laten ontzuren, zeg maar. En hoe doe je dat, in mijn ogen? Om minder koolhydraten te gaan eten. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon zelf zonder heel veel kennis begonnen aan ketogeen, zeg maar. En ik denk achteraf met de kennis die ik nu heb dat ik dat vrij slecht gedaan heb. Ik heb ketogriep zeer ernstig gehad de eerste
Ja,
tijd, zeg
ja.
maar. Maar ik ging me wel echt beter voelen, vooral mentaal en zo. Alleen in het begin deed ik nog heel veel groenten en vooral heel veel groene groenten en zo. En
Ja.
dat ging gewoon echt niet lekker met mijn darmen. Dus op een gegeven moment kwam ik op een dag thuis, letterlijk, en toen zei ik, en toen was ik dit zelf al maanden aan het onderzoeken natuurlijk, maar toen zei ik letterlijk thuis tegen mijn toenmalige vriendin, zei ik ga 30 dagen lang alleen maar vlees eten. En die zei dus ook van, ja, je bent hartstikke gek.
Ja.
En achteraf snap ik dat ook wel. Misschien had ik die introductie iets beter kunnen doen. Maar nou ja, lang verhaal kort. Ik heb die 30 dagen carnivore gedaan. En ik heb me nog nooit zo goed gevoeld in mijn leven. Ik had geen prikkelbare darmsyndroom meer. Dat was gewoon weg. Ik had geen last meer. Ik had denk ik altijd buikpijn. Altijd zo, weet ik veel, 2 of 3 op de pijnschaal, zeg maar, had ik altijd in mijn darmen. Dat was
Ja.
gewoon weg. Mentale focus, veel scherper. Geen brain fog meer. Beter slapen. Veel meer energie.
Ja.
Ja, dat soort dingen. Veel
Ja.
minder acne, of geen acne meer eigenlijk. Ja, dat soort dingen allemaal. En toen
Ja.
na die 30 dagen was het zo van, ja, wat ga je doen? Ja, door.
Ja, het is geen keus meer. Nee.
Ja, en
Nee.
ondertussen ja, dat doe ik dus sinds 18 april 2023. Dus nog 2 maanden of zo, dik 2 maanden. En dan heb ik mijn 2-year carniversary, zoals ze dat noemen.
Ja, oh. Ja. Ja, maar dat vind ik interessant. Er komt even een vraag bij me op. Want je zei van ik begon bij Dr. Berg en dat was met heel veel groentes, groene groentes. Maar was je toen al in ketose? Weet je dat? Ging je dat toen meten?
Nee, sowieso niet meten. Ik denk dat ik toen niet eens de kennis had dat dat kon.
Nee.
Dus nee, zeker niet meten. Ik ben in het begin echt gewoon eigenlijk zonder kennis, zonder bandjes in het diepe gesprongen, zeg maar.
Ja.
En dat heb ik zeker niet goed gedaan. Al denk ik dat ik wel in ketose ben geweest, want ik heb die keto-griep heb ik zeker gehad.
Ja, dat kan natuurlijk heel goed. Als je gewoon de carbs, de koolhydraten weglaat, dan maakt het niet
Ja.
uit of je plantaardig of carnivore eet. Maar gewoon het weglaten van de koolhydraten zorgt er al voor dat je in een mate van ketose komt.
Ja.
Dus kan je het al ketogeen noemen, maar er
Ja.
zijn echt 50 tinten grijs wat dat betreft die er nog tussen zitten.
Absoluut. En
Ja.
ik wist dus toen ook helemaal niet dat dit een ding was, ook in Nederland, zeg maar. Want ik had er nog nooit van gehoord, ook van iemand anders, niet die D of zo. Ja, ik kon jou nog niet, ik kon Sevi nog niet. Ja, dat was allemaal nog niet bekend. Dus achteraf gezien had ik toen waarschijnlijk veel beter. Inderdaad, misschien een trajectje bij Sevi kunnen doen of zo. Hè, dat ik,
Ja.
dan was dat in ieder geval veel beter onder controle geweest.
Even voor degene die denkt, Sevi, wie is Sevi? Sevi is ook al eerder te gast geweest in de Keto Podcast.
Ja, sorry,
Sevi is
Sevi
ook echt een van
Sigaretti.
de meest ervaren keto coaches van Nederland, volgens mij. Dus
Ja.
ja.
Ja, ik dacht, ik kan wel gewoon Sevi zeggen. Mensen in de keto-wereld kennen Sevi wel,
Ja,
maar ik snap
wij
dat je
kennen
het
hem
even
wel,
uitlegt.
ja. Zeker. Ja. Maar toen, je bent allemaal zelf gaan uitzoeken dus en zelf gaan ervaren.
Ja.
Je bent al bijna op je tweede carniversary. Hoe gaat het nu met je?
Nou, ik heb gemerkt tijdens die eerste 30 dagen waren al best wel eye-opening, zeg maar. Maar dat is dat de echte vooruitgang zit later, zeg maar. Ik heb door de maanden heen heb ik gemerkt dat het steeds beter eigenlijk gaat, ook met mijn mentale gezondheid. En ik weet niet, ik denk dat het nog steeds wel. Weet je, ik heb zeg maar bijna 35 jaar schade toegebracht aan mijn lijf. Hè, door op de manier te leven zoals de meeste mensen leven in Nederland. Hè, want ik leefde, denk ik, gemiddeld gezien helemaal niet zo ongezond als dat je kijkt naar de mensen om ons heen.
Ja.
Maar ja, die 35 jaar aan schade, die ga je niet in een paar maandjes of in een paar weekjes goed maken, zeg maar.
Nee.
Dus ik merk nog steeds vooruitgang. En ik ben ook nog steeds aan het tweaken. Ik ben nog steeds dingen aan het proberen. Want ja, als je eenmaal op dit pad terechtkomt, dit is absoluut niet mainstream. Dus je
Nee.
kunt ook geen mainstream informatie meer tot je nemen, zeg maar. Hè? Gewoon weet je, als ik naar mijn huisarts ga en ik zeg wat ik doe, dan valt hij bijna van zijn stoel af. Dan zegt hij, oh, je moet er meteen mee stoppen. Ja,
Ja.
dus ik kan ook eigenlijk nergens heen voor advies. Dus
Nee,
ja,
precies.
of ik moet inderdaad. Hè, er zijn van die influencers, bijvoorbeeld Bart K. doet dat, hè? Die doet van die carnivore coachingstrajecten, zeg maar. Dan gaat hij helemaal kijken naar hoe je je voelt en dan gaat je bloedwaarde kijken. En dan kun je dan een soort coachingstrajectje doen wat dat betreft. Maar ja, weet je, ik ben meer van het zelf uitzoeken. Dus ik zoek het gewoon
Ja.
lekker zelf uit.
Ja, en hiermee moet je dat toch wel zelf uitzoeken. En dat was natuurlijk met keto net zo, hè? Toen het net een beetje in opkomst kwam, in opkomst was. Hè? In de tijd dat Sevi begon en ik begon, dat er nog een paar mensen in Nederland hiermee aan de gang gingen. Was het ook heel veel try and error. En ik riep toen dingen die ik al lang niet meer roep. En die ik ook al dus aangepast heb en bijgesteld. En dan zie je ook in de hele keto-wereld, zal ik maar zeggen, dat de adviezen veranderen. Het is echt nog learning by doing eigenlijk. En
Ja.
dat merkte ik trouwens ook aan Anthony Chafee, hè? Ook over, jij, volgens mij was het jouw vraag over over die zoutinname. Van moet je nou wel of niet extra zout innemen? Hoe zit het met zijn zoutinname? Dat hij ook zei van ja, blijf luisteren naar je eigen lichaam. Ga niet vasthouden aan het advies wat mainstream gegeven wordt van als je ketogeen eet of carnivore eet, moet je zoveel extra zout gebruiken, anders dan krijg je weer ketogriepverschijnselen. Want hij zei van het smaakte me gewoon niet meer op een gegeven ogenblik. Het smaakte te zout. Dus hij is gewoon naar smaak zout gaan toevoegen. Wat er dus op neerkomt dat hij soms helemaal geen zout gebruikt, omdat het gewoon tegenstaat. En ik denk dat dat onwijs belangrijk is om daarnaar te blijven luisteren.
Absoluut.
Om niet standaard protocolletjes en adviesjes te blijven opvolgen, maar blijf ook vooral luisteren naar je eigen lichaam.
Ja, ik denk dat luisteren naar je eigen lichaam, dat is denk ik misschien wel het belangrijkste van het hele carnivore, misschien ook wel keto-dieet. Als je namelijk geen koolhydraten eet of weinig koolhydraten eet, dan kun je ook luisteren naar je eigen verzadigingssysteem, zeg maar. Dus ik kan nu echt merken als ik begin met eten, die eerste hap, die is super lekker. En als ik 10 happen verder ben, dan wordt het al een beetje minder lekker. En die laatste hap, die is eigenlijk een beetje boring, smaakt niet meer echt, ik heb er geen zin meer in. Nou prima, de rest laat ik echt letterlijk, laat ik mijn vorige mijn mes vallen, bij wijze van spreken, laat ik het staan, zeg maar. En dan eet ik
En
dat de volgende dag.
het grappige is, denk ik ineens, want terwijl jij dat vertelt, sorry dat ik je onderbreek, maar ik had
Nee,
ineens een
geen.
beeld in mijn hoofd van mijn kinderen. Die zijn nu hartstikke volwassen, maar toen die klein waren, als die aten, dan zaten ze ook te eten. En opeens was het los en dan kreeg ik er geen hap meer in gepropt. Dan
Ja.
kon ik doen wat ik wilde, maar dat was gewoon klaar.
Mijn zoontje van 2 vanmorgen nog. Ik maak 's morgens meestal tegenwoordig een omelet voor ze. Hij is vaak gehakt met eitje en heel klein beetje melk erin. En dat vinden ze heerlijk. En die begint heel enthousiast te eten. En op een gegeven moment is het inderdaad bam, klaar. Ben je klaar? Ja, klaar. En dan schuift hij zijn bord ook weg. Hij is 2, dus. Ja,
Maar
die
die kinderen
luistert nog.
luisteren, ja, die
Ja.
luisteren veel beter naar hun eigen lichaam. Dan zijn wij helemaal verleerd eigenlijk.
En dat is hetzelfde met zoutinname, inderdaad. Dus gewoon luister naar jezelf en kijk vooral hoe het smaakt. Je lijf geeft echt wel aan. Hè? Mensen denken vaak dat we met onze hersenen slimmer zijn dan ons lijf. Nou, dat is echt niet zo. Dus luister naar je lijf en kijk gewoon hoe het smaakt. En weet je, als het te zout is, dan doe minder. En als dat betekent dat je geen zout eet, nou prima.
Of als je ergens behoefte aan krijgt, ja, misschien moet je er dan wel aan gaan voldoen. En dan heb ik het niet over chocola natuurlijk, hè? Dat
Nee, nou ja, nog een voorbeeld. Ik heb laatst een testje gedaan met kabeljauwlevertjes. Ik at helemaal geen orgaanvlees tot dan. Wel eens ooit gedaan, maar tot dan eigenlijk niet standaard. En ik ben toen iedere week, op zondag volgens mij, iedere week een blikje kabeljauwlevertjes naar binnen gaan werken met de olie. Maar ik had er nooit zin in. En het stond me niet echt tegen, maar ik had nooit zoiets van, ah lekker, dat je al kabeljauw leert. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet zo vies vind of zo, helemaal niet. Ik vind het eigenlijk lekker. Maar ik had er gewoon geen zin in. Dus ja, weet je, als je die drang niet voelt en je lijf geeft niet aan van, dat heb je nodig. Nou, dan laat het lekker staan. Dan hoef je het niet te eten, zeg maar. Vind ik.
Nee, en grappig dat je dat zegt. Zoals ik al zei, ik heb dus twee kinderen, dus ik heb twee zwangerschappen ook gehad. En tijdens mijn zwangerschap, onder invloed van mijn hormonen bijvoorbeeld, had ik heel andere behoeftes. Ik weet wel dat ik visioenen had van vis en chips op een gegeven ogenblik. Maar dat is niet mijn standaard voedingspatroon hoor. Ik wilde vooral dan de Engelse vis en chips met azijn. Ik had behoefte aan dat zure. En tijdens mijn tweede zwangerschap heb ik heel graag mango's en grapefruits eten, dat zurige. Dus ik weet niet, dat had ik daarna ook niet meer. Dus blijkbaar geef je lichaam aan dat je ergens behoefte aan hebt,
Ja,
waardoor je
absoluut.
er zin in krijgt en trek in krijgt. En als je
Ja.
dus ergens geen behoefte aan hebt, dan kan je het voor je neus zetten. En dan kan je er uren naar kijken en doet je helemaal niks. En dat merk
Dat
ik
is.
met ketogeen eten, dat voorheen had ik wel erg zin om bepaalde carbs te eten. Of had ik cravings. En nu, als ik echt goed in ketose ben, dan kan je een hele chocoladewinkel voor mijn neus neerzetten. Het doet me helemaal niks. Nee, niet eens een klein hapje. Het doet me gewoon niks.
Ik ben de koning van cravings. Ik stond iedere avond, echt letterlijk iedere avond, had ik flink de avond gegeten al, zo'n bord pasta, weet ik veel. Dan stond ik iedere avond om 9 uur of zo, rond die tijd stond ik in de trapkast te zoeken naar koekjes, chips, altijd. En ja, weet je, ik deed zelf de boodschappen, dus die vond ik altijd. En een pak speculaas was 2 van die avonden en dan was die leeg, zeg maar, zo'n grootte van 500 gram. Hè.
Ja, makkelijk.
Dus echt bizar. Ik kan het me nu niet meer voorstellen.
Nee, maar mijn huisgenoten kunnen ook zien wanneer ik uit ketose ben, want dan sluipen er langzaam maar zeker weer chocoladevoorwerpen in de voorraadkast. En als ik wel een ketose ben, dan koop ik het niet eens. Het komt niet in mijn hoofd op. Ja,
Ja,
bizar.
ik merk heel erg. Ik ben door dat dieet wat ik nu eet, ben ik zo verzadigd, eigenlijk altijd, dat ik er inderdaad totaal geen zin in heb. Gewoon, ook al zou ik een dag niet eten, zeg maar, omdat ik de afgelopen maanden, zeg maar, zo energierijk gegeten heb, zeg maar, heb ik er gewoon totaal geen zin in. En inderdaad, wat je zegt, je kunt nu een hele berg chocola voor mijn neus leggen. Ik vind chocola echt lekker. Maar dat gaat
Hier
me
nog
echt niks doen.
eentje.
Hè.
Nee. En dat vond ik trouwens ook wel interessant, even een zijsprong. Ja, je zei al van, ik heb gewoon echt geen zin om te eten, geen behoefte om te eten. Ik voel me enorm verzadigd. En wat ook heel erg hip is geworden de afgelopen jaren, is vasten, intermittent fasting. En dat mensen echt moeite moeten doen om hun ontbijt uit te stellen, of om hun avondeten anders te plannen, of om hun lunch over te slaan. Hè, dat is 5-2-diet bijvoorbeeld. En daar zat ik van de week nog een video over te kijken. Dat het eigenlijk nu begint te kenteren, begint te draaien. Er wordt nu juist afgeraden aan mensen die dus niet ketogeen eten of niet carnivore eten, om regelmatig te vasten of intermittent fasting te doen, of zelfs OMAD, hè, één maaltijd per dag. Punt 1, omdat ze niet aan genoeg nutriënten komen. En punt 2, omdat ze dus echt wel spiermassa beginnen te verliezen. Dus die mensen zeggen van, ik doe intermittent fasting, eet maar 2 keer per dag. Ik val lekker af en ik ben zoveel kilo lichter. Maar als je dan gaat kijken hoe ze afgevallen zijn, dan zijn ze bijvoorbeeld skinny fat, noemen ze dat. Dan hebben ze dus minder spiermassa en in verhouding meer vetmassa. Omdat ze dus blijkbaar hun spiermassa afbreken voor de energiehuishouding. En dan hoor ik jou zeggen, ik eet soms maar 2 of 1 keer per dag. En soms heb ik helemaal geen zin om te eten. En ik denk dat het een heel andere manier is van vasten, tussen aanhalingstekens. Omdat het punt 1 van nature gaat. Je hoeft er niet mee te battelen, zomaar zeggen. Je hoeft er niet mee te worstelen. En punt 2, omdat jij zo vreselijk veel eiwitten eet, hè, door een carnivore dieet, ben je ook echt meer verzadigd. En kun je ook beter vasten, omdat je niet je spiermassa afbreekt.
Absoluut.
Het
Ik denk dat.
vasten is ook zo afhankelijk van hoe je eigenlijk eet, wat je voedingspatroon is.
Ja, als je gewoon een standaard westers dieet hebt, dan zou ik je absoluut afraden om ook maar iets met vasten te doen. En zorg dat je gevarieerd eet en zoveel mogelijk, of nee, niet zoveel mogelijk eetmomenten. Dat is ook niet wat ik wil
Nee.
zeggen. Want ik vind 6 keer per dag eten ook echt niet goed. En want je darmen hebben rust nodig, zo simpel is het. Maar probeer in ieder geval 3 keer per dag. Een goede maaltijd, een gevarieerde maaltijd naar binnen te werken.
Ja.
Maar als je inderdaad ketogeen bent, en dan vooral ketogeen met de focus op dierlijke producten, hè, dus of dat nou carnivore is of ketovore of maakt niet uit, dan eet je zo energierijk en zoveel eiwitten dat je inderdaad makkelijk een keer kan zeggen: ik eet een dag niet. Ik heb echt
Ja.
dagen dat ik gewoon echt geen zin heb om te eten. Gewoon. Niet veel hoor, want ik eet in principe bijna iedere dag. Maar er zijn van die dagen dat ik zo. Nee, geen zin vandaag. En
Nee.
dan eet ik 24 uur niks. En dat doet echt geen centje pijn. Dat is peanuts.
Ja,
En als ik
precies.
bijvoorbeeld een dagje naar de Efteling ga, heb ik laatst nog gedaan met de kindjes de winter Efteling.
Ja.
De meeste mensen hebben dan een grote zware rugzak bij. En dan moeten vooral heel veel boterhammen en snoepjes. En want als ik honger krijg dan. Nou, wat ik doe, ik eet gewoon 's morgens. En meestal eet ik 's morgens een bak gehakt, zeg maar. Gewoon gehakt eten. En dan en gewoon naar behoefte. Dus als het niet meer smaakt, dan zet ik het weg en dan heb. En dan ga ik de hele dag naar de Efteling. En dan kom ik s'avonds om, weet ik veel, om 8 uur of om 7 uur kom ik een keer thuis. En dan denk ik, ah, oké, nu ga ik een biefstuk bakken, lekker. Maar in die tussentijd heb ik dan echt niks gegeten. En geen seconde. Ook maar gedacht van, oh, ik zou misschien wel wat lusten, zeg maar. Dus, en dat vroeger kon ik dat echt niet. Vroeger was, toen ik vooral in de groei zat, in mijn tienerjaren, zeg maar, iedere 2 uur en soms ieder uur, dan had ik net gegeten, zeg maar, 2 of 1,5 bord pasta, zeg maar, naar binnen geschoven. En dan stond ik 1,5 uur later, stond ik weer in de keuken boterhammen met pindakaas te smeren.
Ja,
En
en
echt
groeien
honger hebben.
heb jij ook wel gedaan, volgens mij. Want hoe lang ben jij?
Ja, 2,03 meter.
Ja, precies. Maar even wat anders, want jij gaf wel aan het begin aan, hè, toen je jezelf voorstelde dat je nu gaat richten op mannen en mannelijke hormonen. Dus genoeg op de markt voor vrouwen en vrouwelijke hormonen. Daar kan je echt hele opleidingen in volgen zelfs. Maar voor mannen en hormonen, daar is volgens mij nog niet zoveel voor.
Nee, dat klopt. En testosteron, vooral te laag testosteronniveau, is echt een pandemie. Hè? Dus je kunt er gemiddeld gezien van uitgaan dat jouw opa, als kerel zijnde, jouw opa had een testosteronniveau 2 keer zo hoog dan dat van jou. En dat is natuurlijk niet altijd waar, vooral in mijn geval is dat niet waar, maar gemiddeld gezien is dat wel waar. Wat wil dat zeggen? Waar heeft dat allemaal zijn invloeden op, zeg maar? Ik zeg, of ik noem testosteron over het algemeen het levenslusthormoon. Hè, dus als je levenslustig in het leven wilt staan, dan zul je je testosteronniveau moeten optimaliseren. Natuurlijk, het heeft te maken met je libido, je vermogen om om een erectie te krijgen. Ja, allemaal dat soort mannelijke trekjes, zeg maar, dat heeft vaak allemaal met testosteron te maken. Maar er kunnen allerlei dingen al aan de hand zijn, terwijl je evengoed nog gewoon libido hebt en evengoed nog. Dus de uitwerkingen zijn voor iedereen anders.
Ja,
Ik
want
denk.
noem eens een paar standaard of herkenbare symptomen die mensen kunnen ervaren als ze laag testosteron hebben.
Ja, het eerste is dus dat levenslustige, dat dat weg is. Hè? Dus dat je een beetje een soort, ik noem dat altijd, dat je een beetje een zombie wordt. Dat je vaak moe bent, dat je dutjes moet gaan doen. Hè? Dus, of dat je bijvoorbeeld als de kinderen in bed liggen om 7:30, dat je dan zo op de bank moet ploffen. Zo, oh, en dan in slaap valt, zeg maar. Dat had ik ook voordat ik dit ging doen. Maar nu zit ik altijd tot 11 uur achter de computer om iets te doen. En dan denk ik, oh ja, ik moet ook nog slapen. Dus ja, dat en dan ja, seksuele prestaties, hè, dus vroegtijdig ejaculeren, minder libido, lager libido, slechter presteren, dat heeft er allemaal mee te maken. Ja, moeilijk spieren opbouwen of juist spiermassa verliezen, misschien zelfs terwijl dat je eraan het werken bent, dat kan ook. Ja, dat soort dingen, dat heeft er allemaal mee te maken.
Zou je het zelfs kunnen verwarren met depressie?
Absoluut, 100%. Ja, heel veel van de symptomen van lage testosteron komen overeen met depressie, absoluut. Ik denk dat depressie zelfs een gevolg kan zijn van te lage testosteron.
En wordt dat op getest überhaupt? Testosteron?
Standaard. Niet dat ik weet, nee. Er zijn maar weinig huisartsen volgens mij die standaard dit gaan testen. En vooral niet bij jonge mensen. Dus als je op een gegeven moment de 50 of de 55 voorbij gaat, dan zal het waarschijnlijk wel eerder meegenomen worden in een jaarlijkse test of zo. Maar ja, zijn er heel veel mensen die jaarlijks laten testen? Ik bedoel, ik doe het, maar ook pas sinds 2 jaar en daarvoor nooit. In Amerika is het vrij normaal om ieder jaar, zeg maar, een physical te hebben. Maar dat doen we hier in Nederland volgens mij niet. Dus als ik een tip mag geven als kerel, maakt niet uit welke leeftijd, laat je testosteron testen. En dan testosteronwaarde, dus gebonden testosteron en vrije testosteron. Als je dat weet en dat zit goed, dan weet je van oké, okay, dan is het een duidelijk signaal van je lijf van hé, hey, het gaat goed met ons, zeg maar. Het gaat goed met me.
En dan hoorde ik jij net al zeggen van de meeste mannen vandaag de dag, je opa had 2 keer zoveel testosteron als jij nu. Heb jij een idee van hoe dat komt? Waarom hebben mannen vandaag de dag veel lager testosteron dan vroeger?
Ja, dat is heel divers. Dat is allemaal leefstijl gerelateerd, dat wel. Dat heeft met allerlei dingen te maken. Er zit tegenwoordig van alles in ons drinkwater, wat we er niet in willen. En in Nederland, moet ik eerlijk zeggen, valt het nog mee. Maar iedereen die verstand heeft van kraanwater, die zegt het wordt steeds moeilijker om het kraanwater van goede kwaliteit te houden. He, dus inderdaad, de pil die in het drinkwater zit, antibiotica die in het drinkwater zit, glyfosaat die in het drinkwater zit, dat soort dingen is een factor. dingen consumeren uit plastic bekers en bakken, vooral warm gemaakt, is absoluut geen goed idee. Heeft een oestrogene werking in je lijf, dus wil je niet. Dingen als slecht slapen. En dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld blauw licht nadat het buiten donker is geworden. Dus voor je beeldvorming, mijn bovenverdieping, ik heb net een nieuw huis. En een van de eerste dingen die ik gedaan heb, is de bovenverdieping. Waar ik dus ben als ik ga slapen of als ik bijvoorbeeld, stel dat ik s'nachts een keer naar het toilet moet, dan is daar alleen maar licht waar geen blauw licht vandaan komt. Dus ik heb hoofdzakelijk rode lampen of wel gele lampen, maar die geen blauw licht uitstralen en weinig EMF en die niet flikkeren, zeg maar. LED-lampjes die flikkeren vaak. Dat soort dingen, hè. Dus als je s'avonds te veel blauw licht ziet, dan en 's morgens trouwens ook te weinig zonlicht ziet. Dat heeft er ook mee te maken. Hè. 's morgens zie je zonlicht. Dat vormt serotonine. En van die serotonine maakt je lijf s'avonds weer melatonine. En als je s'avonds te veel blauw licht ziet, dan is die melatonineproductie ja, verlaagd. Hè. Je lijf produceert niet wat het zou moeten produceren. En daardoor slaap je minder snel in. Slaap je slechter, hè? Minder slaapkwaliteit. Je wordt eerder wakker, je wordt vaker wakker. Dat soort dingen. En dat, hè, je testosteronsysteem werkt op volle toeren 's nachts. Dus je moet goed slapen om je hormonen in orde te maken. En dan heb je dingen als lichaamsbeweging en dan vooral gewicht heffen. Als je een bierbuik hebt en je zit s'avonds alleen maar op de bank, ja, dan kun je er eigenlijk al van uitgaan dat je testosteron te laag is, want je bent nooit fysiek bezig, zeg maar. Dus je hoeft niet per se naar de gym, hè. Je kan ook, als je, ik weet niet, als je een boerderij hebt met 5000 vierkante meter grond en je hebt daar allemaal bomen die dat je ieder jaar moet snoeien, weet ik, dat is ook fysieke inspanning. Ja, dan heb je die bierbuik op zich. Vetmassa, vooral visceraal vet, is een oestrogeen producerend orgaan eigenlijk. Dus als je een bierbuik hebt, dan weet je dat je een te hoog oestrogeenspiegel hebt als man zijnde. En dat drukt rechtstreeks jouw testosteron. Dus die factoren hebben er allemaal mee te maken. Dan heb je nog dingen als waar poets je mee? Heb je een vrouw die poetst, nou, dat is prima, dan heeft dat geen invloed op jou. Maar als je het zelf doet en je hebt allerlei chemische middeltjes, bleek en chloor en weet ik veel, dat krijg je allemaal binnen. Ik poets hier in principe alleen maar met baking soda, azijn en echte zeep, zeg maar, ouderwetse zeep. Ik heb voor de wasmachine en de afwasmachine heb ik tegenwoordig Mother's Earth. Ik weet niet of je dat kent, dat is nieuw.
Strips,
Strips, ja. En dus dat ga ik nu proberen. Ik weet, ja, ik denk dat het, ik hoor er goede verhalen over, dus ik denk dat het prima is. Maar dat is een zekere factor. Maar verreweg de belangrijkste factor, denk ik, is je dieet. Dus
Ja, ik zat net te denken toen je het aan het uitleggen was over bierbuik en oestrogeen. Dat ik dacht van ja, hoe komt die bierbuik daar in de eerste instantie? Dat zal grotendeels ook insulineresistentie zijn. Dus te veel koolhydraten eten. Dus op die manier zal ook je voeding ervoor zorgen dat je meer vet gaat opslaan. En dat vet gaat vervolgens oestrogeen produceren. En eerlijk gezegd, als ik buiten loop en om me heen kijk naar wat er aan mannen rondloopt. Ik zie steeds minder echt mannelijke figuren buiten. Het wordt allemaal een beetje rond en een beetje moeps.
Een
En
beetje, ja, manboobs
manboeps.
inderdaad, lekker.
Ja, buikjes, billetjes. Ik denk, nou, volgens mij zijn we een beetje aan het vervrouwelijken met de mannen.
Ja. Ja, of juist, ik zie ook heel veel mannen die juist geen billen hebben. Dus die helemaal plat zijn van achter. En dat wil ook iets zeggen. En dat wil zeggen dat je spiermassa echt serieus achteruit moet gaan is. Als je geen billen hebt als man, dan mis je absoluut spieren. En dan zul je echt aan de slag moeten in de gym en met je dieet. En dat is de combinatie, want 80% van de resultaten in de gym komt ook van je dieet. Dus, en ja. Waar
Dus een
focus je?
sociologische cirkel weer rond eigenlijk.
Ja, absoluut, absoluut. En dan ja, waar focus je dan op als je kijkt naar je dieet? Cholesterol staat aan de basis van de productie van je geslachtshormonen. Je lijf maakt natuurlijk 75 tot 80% van alle cholesterol in je lijf, wordt door je lijf zelf gemaakt. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet voldoende is om echt gezonde cholesterolniveaus te hebben. Ik ben ook van mening dat als je de juiste dingen niet eet, dat je cholesterolniveau dan niet belangrijk is. Hè? Ik heb in het begin, toen ik switchte naar carnivore, heb ik een LDL-niveau gehad van 8,64.
Wow. Oké. Ja.
Dus mijn huisarts zei: ik ga jou nu doorsturen naar een cardioloog en we gaan nu kijken of dat het goed met je gaat, want ik heb nog nooit in mijn leven zo'n hoog cholesterolniveau gezien. Die viel echt bijna van zijn stoel.
Ja.
Nou ja, nu een jaar later, er zit ongeveer een jaar tussen die tests, is mijn cholesterol gewoon genormaliseerd naar 2,64 of zo, of 2,68, zoiets. Dus
Ja.
nu is het gewoon helemaal normaal. Maar cholesterol is gewoon heel belangrijk. Dus waar je voor moet zorgen is vooral dat je bloedsuikerwaarden in orde zijn, dat je cholesterol in je lijf niet versuikert en dat je wegblijft bij plantaardige olie. Dus zonnebloemolie, raapzaadolie, sojaolie, pindaolie, walnootolie, noem het maar op.
Ook olijfolie?
Nou, dat is geen zaadolie, dat is een
Nee.
fruitolie. Nou, dat hoef ik je niet te vertellen, dat weet je heel goed, maar ik snap waarom dat je het vraagt.
Ja.
Olijfolie, kokosolie en avocadoolie, dat zijn fruitoliën. Ik ben er geen hele grote voorstander van, maar met mate zullen die niet zo'n probleem zijn. Wat wel een probleem is, is inderdaad die margarine, alvarine, zonnebloemolie, dat soort dingen. Vooral ook gefrituurd, hè? Dus
Ja.
frituren in plantaardige olie, daar moeten echt je haren van rechtop gaan staan. En dat, ja, ik denk dat nu half Nederland van zijn stoel afvalt. Want ja, weet je, als je naar de frituur gaat bij jou in de straat, zeg maar, daar frituren ze in plantaardige olie 99% van de tijd. En dat zijn de dingen die je zult moeten vermijden om je
Ja.
cholesterol gezond te houden. Want die plantaardige oliën zorgen voor oxidatieve stress in je lijf. En dat oxideert letterlijk je cholesterol. En dan krijg je dus small, dense LDL. Dus kleine, dichte partikeltjes. En dat zijn de partikels die de schade veroorzaken. Dus mijn cholesterol, toen het zo hoog was ook vooral, was niet schadelijk. Waarom? Omdat mijn bloedsuiker was altijd normaal, want ik had bijna geen koolhydraten. En ik vermijd plantaardige oliën als de pest, zeg maar. Dus dit komt er bij mij gewoon echt niet in. Zult
Nee.
in mijn huis mag je zoeken, daar vind je echt helemaal niks.
Nee.
En ook niet zelfs want plantaardige olie zit niet alleen in een fles. Hè? Dus bij Albert Heijn hebben ze zo'n hele grote rek met plantaardige olie in fles. Nou, dat is goed om te vermijden, maar als je verpakkingen gaat lezen,
Ja.
bijna overal zit het in. Bijna overal. In brood, in alles wat in een kartonnen verpakking zit. Het zit overal in. Het is echt als de pest. Het is overal.
Ja, dus wil je
En
gezond eten, blijf dan vooral bij de pakjes en de zakjes weg.
ja, 100%.
Ja.
Ja, als je verder helemaal niks doet met wat je vandaag gehoord hebt, dat zeg maar, dat
Ja,
ook daarom.
begin daarmee. Ja.
Ja, en dan krijg je dus dat je oxidatieve stress in je lijf omlaag gaat als je dat weglaat. Hè, je bloedsuiker gaat omlaag omdat je weinig koolhydraten eet en daardoor versuikert en oxideert jouw cholesterol niet en blijft dat gezond. En maakt het dus niks uit hoeveel
Ja.
dat je ervan hebt. Je lijf zal zelf reguleren hoeveel dat je hebt. En als je lijf het nodig vindt om het hoger te hebben, dan wordt het hoger. En als het nodig vindt om het lager te maken, dan wordt het lager.
Ja,
De
ja.
theorie die ik erachter heb, dat mijn cholesterol zo hoog was en nu zo laag, is cholesterol is heel erg betrokken ook bij jouw immuunsysteem en bij schadereparatie. Dus mijn lijf is, toen ik mijn leefstijl switchte, is gaan opruimen. En is schade gaan repareren. En
Ja.
daarom moest die LDL zo hoog zijn. Maar
Ja.
nu, een jaar later, nu is mijn lijf, zeg maar, ver genoeg of redelijk ver in het opruimen en repareren. En nu kan dat niveau dus weer omlaag komen. En
Ja.
als ik ziek word, iedereen krijgt wel eens een griepje, ook carnivoren. Het is echt niet dat je dat niet meer hebt, al heb ik het wel heel veel minder.
Ja.
Dan gaat je LDL omhoog en gaat je lijf repareren, dat soort dingen. En ja, weet je, als je het interessant vindt, Nick Norwitz en hoe heet die ook alweer?
Dave Feldman.
Dave Feldman,
Ja.
dankjewel. Die hebben hele interessante informatie. Als ook Paul Mason, die Australische arts. Hele slimme mensen. En die kunnen heel goed vertellen over cholesterol en
Ja,
wat je wel en niet moet doen, zeg maar.
want cholesterol is echt het onderwerp wat altijd terug blijft komen bij ketogene en carnivore diëten. Mensen zijn er best wel bang voor, artsen zijn er ook nog steeds heel erg bang voor trouwens. En de vraag is altijd van ja, op welke waarden moet ik letten? Wat moet ik dan laten testen? En dan denk ik altijd van je moet in ieder geval je nuchter glucose en het liefst ook nuchter insuline meten als dat kan.
Als je arts dat doet.
Als hij dat al doet, en anders kan je dat bij privélabs laten doen. Daar zijn echt wel mogelijkheden voor. Maar laat ook dan je HDL, je LDL en je triglyceride meten. Maar ook eventueel je HS, CRP of je CRP of de ontstekingsactiviteit is. Nee, want jij ook zegt, een verhoogd LDL op zich hoeft helemaal niks te betekenen, maar plaats het in de juiste context. Heb je iemand die gewoon heel gezond leeft, geen inflammatie heeft, nou, zoals jij ook over jezelf vertelde, dan hoeft zo'n hoog cholesterol niet per definitie een probleem te zijn. Maar kijk ook naar andere waarden. Is er inflammatie? In welk proces ben je beland? Wat jij ook zegt, wordt er herstel gepleegd, ja of nee? Dus er moet echt gewoon goed naar de context gekeken worden. En wat ik nu vaak zie is dat, oh, dit is het getalletje, hup, statines of medicatie of interventie. Ja.
Ja, wat ik veel interessanter vind dan LDL is jouw triglyceride tot HDL verhouding.
Ja.
Moet je me even helpen? Is het triglyceride gedeelde HDL of andersom? Ik
Ja.
haal ze altijd door elkaar.
Ja, dat is
Triglyceride
het.
gedeelde HDL, hè? Ja. En dan moet dat lager zijn dan 1, als het goed is. Die van mij is uit mijn hoofd 0,37.
Ja. Ja.
Dus ja, als
Ja. Bij mij is
je.
die ook ongeveer zoiets. En mijn LDL is, zweeft langzaam, of gemiddeld zo rond de 4, 4,2. Dus zou ook al aan de
Ja.
hoge kant zijn volgens artsen. Maar mijn ratio triglyceride HDL is altijd inderdaad rond de 0,4 of zo. Ja.
Ja, dus geen zorgen over maken, zou ik
Nee, doe ik ook
zeggen.
helemaal niet. Nee, al jaren niet. Hey, even, want wij kunnen inderdaad ook volgens mij nog uren doorpraten, maar.
Ja.
Jij gaat je intussen, je bent je aan het omscholen, je bent allerlei opleidingen aan het doen, zoals je al vertelde. En je gaat je dus richten op mannen en hun testosteron. Jij hebt nog geen website, maar daar wordt aan
Nee.
gewerkt. Hè. Je bent volop in ontwikkeling, maar je bent wel goed te vinden op LinkedIn. Waarvoor kunnen deze mannen straks bij jou terecht? Wat kunnen ze dan bij jou verwachten?
Nou ja, vooral als dat ze inderdaad denken toen we het hadden over die bierbuik en die moves, zeg maar, als je
Ja.
in die categorie valt, dan sowieso. Maar ook als je niet in die categorie valt en je werd meer getriggerd door het moe zijn, dutjes nodig hebben, dat soort dingen, levenslust kwijt zijn, dat soort dingen, ja, dan kun je ook bij mij terecht. Ja, en natuurlijk met alle mannelijke seksuele problemen, zeg maar. Dus geen libido, weinig libido, prestaties, dat soort dingen.
Ja.
Erectieproblemen,
Ja.
dat kan allemaal, ja.
Ja. En
En
ga je dan met leefstijl en dieet aan de slag of ook met supplementen?
dat kan. We gaan vooral kijken wat voor jou nodig is, zeg maar. Wat voor jou werkt en wat jij wil vooral. Maar ja, ik denk dat het heel belangrijk is om naar de situatie te kijken, naar die specifieke persoon. En niet, ik heb niet een standaard protocolletje van, ah, hier zijn supplementen en succes. Nee, want ik
Nee.
neem zelf heel eerlijk eigenlijk geen supplementen. Heel af en toe wat jodium en af en toe wat vitamine D, maar voor de rest eigenlijk niks. Dus ik ben geen voorstander van supplementen. Ik denk dat als je dieet echt op orde is, dan heb je eigenlijk geen supplementen nodig.
Nee, interessant. Ja, helemaal met je eens. Ik ben zelf ook van ortomoleculair therapeut naar ketogeen metabooltherapeut gegaan. En dat betekent eigenlijk steeds minder supplementen. Dus ik denk dat het alleen maar een goed teken is.
Ja, weet je, als je kijkt naar ortomoleculair, de opleiding is letterlijk van een supplementenbedrijf. Weet je, dat zegt mij genoeg. En daar wil ik niet heel ortomoleculair Nederland mee in de strafhoek zetten. Helemaal niet. Want ze
Nee.
doen absoluut goede dingen. Maar ja, dat soort dingen, dat de opleiding letterlijk van het bedrijf is die de supplementen maakte, dat geeft mij wel mijn reserveringen, zal ik het zo zeggen.
Ja, snap ik. Ja. En wat ik dus zelf altijd opvallend vond in de ooit-moleculaire wereld, is dat het gericht is op het aanvullen van tekorten. En dat er niet altijd heel goed gekeken wordt. En ook daar is verschil in opleiding hoor. Er zijn er wel zijn er die het wel doen. Maar dat er eigenlijk niet naar gekeken wordt van waarom heb je dan tekorten. Maar gewoon puur is gericht op, hey, je hebt een tekort, hier heb je een potje, ga het maar aanvullen. En dan voel je je beter. Met andere
Ja.
woorden, de komende zoveel jaar moet je deze supplementen slikken, anders dan gaat het niet goed met je. Ja, en ik denk dat je dan de plank mislaat. Ja.
Absoluut, absoluut.
Ja, zijn we het over eens. Mooi. Nou, even om nog even bij elkaar te rapen. Daarvoor kunnen mannen bij jou terecht. Je hebt nog geen website, maar wel vindbaar op LinkedIn. Hoe vinden mensen jou?
Ik denk dat je mijn telefoonnummer gaat delen in de beschrijving en mijn e-mailadres, of in
Als jij
ieder geval
dat
een van
goed
die
vindt,
twee.
dan doen we dat.
Ja.
Ja.
Dus dat kan sowieso. En via LinkedIn mag altijd een berichtje sturen of reageren en liken op mijn post. Dat is
Ja,
sowieso ook goed.
zeker.
En ja, die website is under construction. Die komt eraan, zeg maar. Dus zodra die er is, dan zullen we die ook in de beschrijving erbij zetten. En dan
Ja, en de
gaat
naam
het
zal dan
goed.
zijn?
Ja, mijn bedrijf heet Mitochondrion. Dus mitochondrion.nl. Dat is de site. En die komt eraan. BE heb ik ook volgens mij, maar die
We
is toekomstmuziek.
beginnen met NL, ja,
Ja,
precies.
absoluut.
Oké, okay, nou, dus zodra die link er is, dan zullen we hem ook nog gaan toegevoegen aan de show notes. En dan ben je helemaal super goed vindbaar. Nou ja, zoals ik al zei, we kunnen nog uren doorgaan, maar we moeten toch een eind aan breien.
Snap
Dus
ik.
ik bedank je enorm voor dit gesprek. En ik vind het ook heel erg goed om het een keertje te hebben over mannen en hun hormonen in plaats van vrouwen en hormonen, want er is al genoeg van. En ik vind het heel tof dat jij hiermee aan de slag gaat. En ja, vanuit de ketogene visie en die carnivore visie. Dat het een hele waardevolle aanvulling is in Nederland. En dat de hoog tijd is dat daar meer aandacht voor komt. Dus dat.
Ik vind het een eer dat je dat zegt. Zo voel ik het zelf nog helemaal niet. Dat ik een toevoeging ben op de Nederlandse keto-markt. Maar
Ja, nou
ik
dat.
vind dat ik me eerst nog moet bewijzen. Maar oké,
Ook
dankjewel dat
dat.
je dat zegt.
Ja, maar de intentie is er. En ik denk met
Zeker.
jouw kennis en jouw ervaring dat dat helemaal goed gaat komen. Dus dank je wel
Dankjewel.
daarvoor en tot gauw. Vond je deze podcast interessant en wil je meer weten over Stef en zijn aanpak? Zoals je hoorde, is zijn website nog in ontwikkeling, maar je kunt hem al wel bereiken via LinkedIn en de link daarvoor staat in de show notes. En zodra zijn website in de lucht is, zullen we ook die link hieronder plaatsen. En ja, als je regelmatig naar deze podcast luistert, dan weet je al dat je bij Ketogeen Instituut Nederland terecht kunt als jij ook een opleiding wilt volgen voor het toepassen van een ketogeen voedingspatroon als therapie, maar ook hoe je dus leefstijl veilig kunt blijven volgen. Ook als je nu nog niet werkzaam bent als therapeut of coach, maar het wel graag zou willen, dan kan de opleiding ketogene metabolotherapie een mooi startpunt zijn. Ben je misschien op zoek naar een ketotherapeut of ketocoach die jou kan begeleiden naar een gezonde manier van ketogeen eten? Dan kun je ook bij ons terecht. Op onze website www.ketogeeninstituut.nl staat de pagina Zoek Keto Professional en daar vind je therapeuten en coaches die bij ons de opleiding hebben gevolgd en tevens lid zijn van het platform Keto Professionals. En dit laatste houdt in dat zij actief zijn met ketobegeleiding en 4 keer per jaar een aanvullende masterclass volgen en meedoen met casuïstiek meetings en over actuele kennis beschikken, zodat je zeker weet dat het iemand is die jou ook echt kan helpen. Dan ga ik nu afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Loefje Blikkenhorst. Graag tot de volgende keer.